Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
We herkennen de moderne democratische revolutie het best aan de volgende omwenteling. Geen enkele macht is aan een lichaam verbonden. De macht verschijnt als een lege plaats en zij die haar uitoefenen als eenvoudige stervelingen die haar slechts tijdelijk bezetten. De democratie luidt de ervaring in van een ongrijpbare en onbeheersbare samenleving waarin het volk voortdurend zijn identiteit ter discussie zal stellen. Met deze woorden typeert de Franse filosoof Claude Lefort de democratische samenleving. Hoe keek Lefort aan tegen democratie? Wat bedoelt hij met de lege plaats van de macht? Waarom kan volgens hem uit democratie totalitarisme voortkomen? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is Paul van der Wiel, de denker die centraal staat, Lefort.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. En het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. Vandaag zit naast mij Judith Zwijstra.
Hoi Allard.
Dag Judith, mooi dat je er bent. Weer een mooie aflevering voor de boeg, want tegenover ons zit onze gast van vandaag, Paul van der Wiel. Paul,
goedemiddag.
Studeerde rechten in Leiden, politieke filosofie in Parijs en hij promoveert nu bij rechtsfilosofie in Nijmegen. Dus mooi dat je er bent en wil ik toch even leuk noemen.
Het uitzicht.
Vaak over het uitzicht inderdaad. Wat is het uitzicht hier dit?
We zitten bij Allard thuis, Hartje Utrecht. Goh, wat kan ik zeggen? Prachtig.
Mooi. Centraal staat vandaag de filosoof Claude Lefort. Hij werd in 1924 geboren in Parijs en overleed daar in 2010. En hij was gefascineerd door democratie en totalitarisme. En zijn inspanningen daarop zorgden eigenlijk voor een soort vernieuwing van de politieke filosofie. En Paul, allereerst, ik moet zeggen, ik kende Claude Lefort niet echt. Wat bracht jou bij hem?
Dat is een goede vraag. Ik ben in 2008... kon ik op uitwisseling gaan. Er was een uitwisselingsverband tussen de Leidse rechtenfaculteit en Sciences Po. Wat een school is voor politicologie in Parijs. En daar kon ik op uitwisseling. Toen ben ik mijn Erasmusjaar ben ik daar gaan doen. En toen aan het einde van het jaar vond ik het eigenlijk zo interessant en fascinerend in Parijs. Dat ik er graag wou blijven. En toen ben ik gaan kijken wat daarvoor de mogelijkheden zouden zijn. En toen ben ik een master gaan doen, een master politieke filosofie. Dat heette daar études politiques. Aan een andere school, aan een andere Parijse school genaamd de École des Hautes Études en Sciences Sociales, of afgekort EHESS. En dat is de school waar Lefort vanaf de jaren 70 gewerkt heeft. En ik ben dat gaan doen in 2009, 2010... Toen was Lefort bijna overleden. Ik heb hem nooit gezien of ontmoet. Maar zijn naam was daar heel belangrijk. Is daar nog steeds heel belangrijk. Als een van de mensen die het politieke denken heel erg hebben vernieuwd. En ook de democratie-theorie een nieuwe push hebben gegeven. Een nieuwe boost. Zeg ik het even lelijk in het Engels. Zo ben ik eigenlijk bij hem gekomen.
En wat is een beetje de kern van zijn denken? Of wat maakt dat hij zo'n vernieuwende geest was in dat opzicht?
Ja, Claude Lefort is eigenlijk zijn hele leven, zijn hele filosofenleven, bezig geweest met wat hij zelf noemt het politieke. En dat is in het Frans le politiek. Dat onderscheidt hij van de politiek. Denk aan de politieke gebeurtenissen van alle dag, zoals die in Den Haag vanuit Den Haag tot ons komen. De stikstofregels, extra geld voor onderwijs enzovoort. Lefort is bezig met het politieke. En daarmee bedoelt hij eigenlijk heel erg van hoe staat het met het verschil tussen de verschillende politieke regimes, tussen de verschillende politieke samenlevingsvormen. Daarmee is Lefort eigenlijk zijn hele leven bezig geweest. Hoe moeten we dat begrijpen? Wat is ons politieke regime, ons politieke samenlevingsvormen, de democratie? En wat is eventueel het tegendeel van die democratie? Want Lefort is eigenlijk begonnen, zijn denkbestaan eind jaren 40, met kritieken van het totalitarisme. Dat zijn eigenlijk de drie onderzoeksgebieden van Lefort. Dus die paraplu is het politieke. En dan wat centraal staat is heel erg die tegenstelling, maar ook heel erg de intieme verwantschap tussen democratie en totalitarisme.
En je zei net al even van, hij noemt dat le politiek. Hè, en dat onderscheidt hij dan van, en dat zei je al wel in het Nederlands, maar van la politiek. Dus het gaat hem dan niet zozeer om de dagelijkse politiek, maar om...
Het gaat hem niet om de dagelijkse politiek. Er zijn ook niet veel teksten van Lefort. Hij was daar niet mee beschäftigd. Hij sprak zich daar niet echt over uit, over die dagelijkse politiek. En nam geen standpunt daarover in. Het gaat hem er heel erg over het politieke. En wat is dat nogmaals? Het feit dat er zoiets is als de politiek, la politiek, zegt Lefort, dat heeft zelf al een politieke betekenis. Dat duidt zelf al eigenlijk op onze samenlevingsvorm. Dat geeft een vingerwijzing naar onze samenlevingsvorm, de democratie.
Wat zegt het daarover inderdaad?
Ja, goede vraag. Wat zegt het daarover? Nou, dat er zoiets is als de politiek die onderscheiden is van andere deelgebieden in onze samenleving. Denk aan het recht, denk aan het sociale, waar bijvoorbeeld de sociologie mee bezig is. Denk aan het esthetische. Er zijn allerlei deelgebieden die je daar kunt maken. Dat duidt eigenlijk al op een samenlevingsvorm. Maar die zie je niet als je, zoals bijvoorbeeld de empirische politieke wetenschap, met de politiek bezig bent. En daar gaat het Lefort om. Dus afstand nemen, een soort metaniveau betrekken. En dan te zien van, hey, wat is eigenlijk, hoe staat het met het verschil tussen die samenlevingsvormen? Wat is onze eigen samenlevingsvorm, ons eigen regime, waarbinnen zoiets is als de politiek, in vergelijking tot andere regimes? Dat is de vraag naar het politieke. Zeg
maar zegt dan dat politieke zit eigenlijk in veel meer dingen dan alleen in de dagelijkse politiek?
Ja, in zekere zin wel. Het politieke is hoe een politieke samenlevingsvorm is geordend. Wat zijn er voor indelingen in die politieke samenlevingsvorm? Wat zijn de grondbeginselen daarvan? Hoe verschijnt de macht? Heel belangrijke vraag bij Lefort. Hoe stelt de macht zich voor? Hoe doet de macht zich voor? Dat zijn eigenlijk meer op een metaniveau kijkt hij naar het begrip politiek.
Ja, dus dan is inderdaad de politiek een van de verschijningsvormen van het politieke.
Wat zijn andere verschijningsvormen van dan het politieke?
Ja, je eigenlijk is het feit dat ik zou het iets anders zeggen. Ik zou eerder zeggen dat het feit dat er zoiets als politiek is, de politiek is, dat duidt er eigenlijk al op. Waar dan inderdaad ook de politieke wetenschap studie van maakt. Hè, door te kijken naar wat zijn de verbanden tussen de verschillende instituties. Door te kijken naar bijvoorbeeld de geschiedenis van politieke partijen, de logica daarvan enzovoort. Dat hele veld van de politicologie. Daarvan zegt Lefort, ja, maar dat kan eigenlijk alleen maar binnen een democratische samenleving. Hè. Dan gaan we het zo hebben wat hij bedoelt met democratie. Binnen een democratie is dat eigenlijk alleen maar mogelijk. Maar het gaat juist ervoor om, wat is nu juist die democratie in vergelijking tot bijvoorbeeld oude samenlevingsvormen, het ancien regime. Denk aan, hoe zag de politieke samenlevingsvorm van het China van de 12e eeuw eruit? Het is duidelijk, hè, dat je daar niet
op de politiek kan fixen. Nee.
Helemaal.
Nee.
Door op de politiek te fixeren, door je daarop te focussen, kom je niet aan die vraag toe. Nee. Lefort zegt ook heel duidelijk, hè, de politieke wetenschap, Die bestaat eigenlijk bij de gratie van het feit dat die vraag niet wordt gesteld. Het verschil tussen de verschillende politieke samenlevingsvormen. Die vraag daar kan de politicologie niets mee. En daarvoor zegt, nee, ik probeer me bezig te houden met politieke filosofie.
Ja, op een, dus een, op een groter niveau net eigenlijk.
Op een,
ja,
op een metaniveau. Het is een, ja, vooral ook een ander niveau om die vraag te kunnen stellen naar de verschillende politieke samenlevingsvormen. Om daartoe in staat te zijn eigenlijk. Om daar zicht op te krijgen, zou je kunnen zeggen ook, ja.
En hoe kijkt u dan naar onze democratische bestel? Ja. Hoe kijkt u, ja, daarnaar op een metaniveau?
Ja, Lefort is eigenlijk begonnen. Ik denk dat het goed is om daar misschien nog iets over te zeggen. Hij is begonnen dus vanaf het eind jaren 40, als hij dus nog een jonge twintiger is, met kritiek van het totalitarisme. Nu, Lefort was aan het einde vanaf het einde van de oorlog links. Maar hij was niet, zoals vele, vele Franse intellectuelen in die periode na de oorlog. Hij was niet communistisch. Absoluut niet. Dus niet zoals bijvoorbeeld Jean-Paul Sartre, met wie hij ook in begin jaren 50 op een gegeven moment in het tijdschrift L'État moderne de degens kruist. Lefort was trotskistisch. En hij was heel erg kritisch op over de Sovjet-Unie. Hij geloofde al direct dat dat een regime is dat zijn pretenties niet waar maakt. Hè. Het was natuurlijk een regime dat pretendeerde het volk aan de macht te brengen, te hebben gebracht. De arbeid aan de macht te hebben gebracht. Maar Lefort constateert al vanaf eind jaren 40 in allerlei analyses en artikelen dat dat helemaal niet het geval is. Dat er een scheiding is tussen de partij, hè, de communistische partij, en het overgrote deel van de bevolking die niets te zeggen heeft. Dus Lefort is daar heel, heel, heel kritisch over. En hij probeert in die tijd een soort van begripsbepaling van dat totalitarisme te ontwikkelen. Wat is daar precies aan de hand in die samenlevingsvorm?
Want die term die bestond al wel. Dat,
die term, ja, bestond al wel, maar die heeft Lefort denk ik ook nog wel een nieuwe wending gegeven. Dat is natuurlijk het boek van Hannah Arendt. Dat denk ik niet. The Origins of Totalitarianism. Dat is een boek uit 1951. Maar dat boek, ik denk niet dat dat direct doordrong tot de hele westerse wereld. En met name in Frankrijk is dat denk ik niet direct opgemerkt. Maar Lefort is heel erg in die jaren bezig met dat totalitarisme. Belangrijk als breukjaar te noemen is in zijn ontwikkeling het jaar 1956. Om een aantal redenen eigenlijk. Omdat er dan 3 jaar na de dood van Stalin wordt op een congres, neemt Khrushchev, de leider van de Sovjet-Unie, neemt weliswaar afscheid. Die neemt afstand, moet ik zeggen, pardon, van Stalin en van het Stalinisme. Hij zegt er zijn excessen begaan. Maar tegelijkertijd, in die beroemde reden die hij houdt dan voor het politbureau, op het politbureau, geeft hij al aan van, we moeten wel vasthouden aan onze principes. Aan de principes van het communistische bewind. En Lefort analyseert die reden en zegt eigenlijk, constateert eigenlijk al in 1956, trekt hij eigenlijk als een conclusie en zegt, totalitaire samenlevingsvorm, zoals bijvoorbeeld de Sovjet-Unie, dat is eigenlijk onhervormbaar regime. Dat is een onhervormbaar regime. We hoeven daar niet van te verwachten dat daar echt iets gaat veranderen. Want dat kan niet. Dat gaat tegen de logica van het regime in. Dat regime is een gesloten, compact regime dat op een hele wezenlijke manier eigenlijk geen openheid en vrijheid in zijn borst kan toelaten. Wat ook belangrijk is voor Lefort in dat jaar 56 zijn de opstanden die in het najaar uitbreken in Hongarije. Die bloedig worden neergeslagen, hè, door de Sovjet-Unie. Hè. Er worden tanks gestuurd vanuit Moskou naar Boedapest. Er zijn ook opstanden in Polen die ook worden neergeslagen 56, 57. Dus voor Lefort allemaal, dat laat hem toch allemaal inzien dat hij helemaal moet breken eigenlijk met zijn marxistische gezichtspunt. Want hij kan het niet meer volhouden eigenlijk.
En waarom zegt hij dat het geen, ik vertaal het even in mijn eigen woorden, lerend regime kan zijn, of dat die tegenspraak er niet kan zitten?
Ja, dat kan niet volgens Lefort, omdat het totalitarisme in essentie eigenlijk een gesloten regime is. Maar misschien is het goed, want je vroeg net naar de democratie. Misschien zou ik dat er maar meteen even bijhalen. Iets later in zijn parcours, we waren nu ongeveer rond 56. Lefort gaat dan eerst nog een proefschrift schrijven, een heel dik proefschrift van bijna 800 pagina's, bij onder leiding van Raymond Aron, over Niccolò Machiavelli, de Florentijnse denker van begin 16e eeuw. En in vanaf de jaren 70 eigenlijk maakt Lefort, werkt Lefort na dat proefschrift aan een theorie van de democratie. Het is belangrijk dat Democratie kan Lefort nooit denken zonder in te gaan op totalitarisme. En tegelijkertijd kan hij niet totalitarisme denken zonder in te gaan op democratie. Het zijn twee begrippen die helemaal bij elkaar horen. Het zijn elkaars tegendelen, tegenpolen. Maar tegelijkertijd is de democratie op een vreemde manier eigenlijk de voorwaarde voor totalitarisme. Hoe zit dat? Democratie ziet Lefort als het project van een samenlevingsvorm die op een bepaald historisch moment, we hebben het hier over de moderne democratie, dus eind 18e eeuw is er een soort van explosie, een soort democratische revolutie. En Lefort zegt, die democratie wordt geboren vanuit een hele duidelijke breuk met wat daaraan vooraf ging. De democratie wordt geboren wanneer het oude regime, om het even meteen heel beeldend te zeggen, het oude regime zijn kop wordt afgehakt. Lefort is een Fransman, hè? Het is duidelijk dat, het is misschien bekend dat Lodewijk XVI wordt in 1793, tijdens de Franse Revolutie, wordt er onthoofd. En waarom heb ik het erover als ik het over democratie wil hebben? Lefort neemt dat als een symbolische gebeurtenis. Hij zegt eigenlijk van, die koning wordt onthoofd, maar daarmee wordt eigenlijk het oude regime, het ancien regime, wordt ook onthoofd. En Lefort spreekt daar, het lichaam van de koning wordt vernietigd, hè, door de guillotine. En nu wordt het misschien wat complex, maar Lefort zegt eigenlijk dat het oude regime wordt ook vernietigd. Hij spreekt van desincorporatie. Dat oude regime valt uit elkaar. Er is niet meer de koning die aanspraak kan maken op een legitieme manier op de macht. Met een verwijzing naar de goddelijke orde. Dat is het begin van de democratische revolutie.
Ja, dat wordt definitief zeg maar een kopje kleiner gemaakt.
Dat wordt een kopje kleiner gemaakt. En dan is er sprake van een desincorporatie. Wat is er dan gebeurd in die democratische revolutie? Eigenlijk is die macht de grondslag kwijt. Wat wordt de nieuwe grondslag van de macht? Dat zie je denk ik ook al tijdens die revoluties. Er is een crisis van het gezag. Maar tegelijkertijd wordt dat direct ingevuld met iets nieuws. De samenleving, de macht kan zich alleen maar, kan haar legitimiteit alleen nog maar vinden door te verwijzen naar de samenleving, naar het volk. Dat is de democratische revolutie. Maar die democratische revolutie, die maakt ook dat die macht niet meer totaal legitiem kan zijn. Die kan niet meer totaal legitiem zijn. Die macht is, zoals Lefort dan beeldend zegt, is een lege plaats geworden. Die macht is een lege plaats geworden omdat er geen absoluut punt meer bestaat binnen de democratie.
Zoals je in vergelijking dan met voorheen in het ancien regime misschien de koning had die voor omhoog wijst naar God of zo, als duidelijk.
Ja, zeker. Ja. Die oude orde, daarvan ligt Lefort op heel veel punten, die ligt helemaal achter ons, dat is voorbij. De democratie is in zekere zin het regime dat juist die onbepaaldheid op de troon zet. De onbepaaldheid der dingen, de onbepaaldheid van de verhoudingen. Er wordt weliswaar naar het volk verwezen, maar tegelijkertijd is die verwijzing, die is altijd latent. Dat is eigenlijk voor die democratische revolutie.
Want hoe bedoel je dat latente verwijzing is? Waarom is het een lege plek, zeg maar? Want je zou toch kunnen zeggen eigenlijk, op die plek waar eerst de koning zat met de verwijzing naar God zit nu
zeg
gewoon
het volk.
Maar juist omdat dat absolute punt verdwenen is, is de macht eigenlijk ook van haar grondslag ontdaan. En is er weliswaar een verwijzing naar het volk. Maar het is onduidelijk hoe dat dan precies vorm moet krijgen, die volkssoevereiniteit. Die democratische samenlevingsvorm, die wordt eigenlijk gekenmerkt door onzekerheid continu. De onbepaaldheid. En zijn theorie is dan dat juist omdat hij gekenmerkt wordt door de onbepaaldheid, onzekerheid, er is nooit volle legitimiteit voor de machthebbers. Is er altijd het gevaar dat die democratie kan omslaan in haar tegendeel.
Misschien toch nog heel even terug naar die onbepaaldheid.
Ja.
Probeer je daar dan mee te zeggen van het volk kan niet altijd met één mond spreken. Dus er zit altijd iets van ambiguïteit in het volk. Want het is nou eenmaal niet één lichaam. Wat is nou precies die onbepaaldheid?
Ja, Hoe is dat het beste uit te leggen? Het belangrijkste punt lijkt mij toch die grondslag van de macht die verdwenen is. En daarvoor in de plaats komt weliswaar het volk. Maar het volk zal altijd in vertegenwoordigde vorm zijn uitdrukking vinden. Dus er is altijd een...
Er is altijd een discrepantie tussen de daadwerkelijke macht en het volk. En dat volk kan ook weer op een gegeven moment een andere machthebbers willen.
Zeker.
Dat is een beetje de wind kan de andere kant op waaien.
Ja,
zeg maar.
In zekere zin, de macht wordt, zoals Lefort zegt, wordt een symbolische instantie. De macht wordt weliswaar gelegitimeerd met een verwijzing naar het volk. Maar er blijft een afstand heel erg tussen dat volk, het reële volk, het sociale volk en de macht. En de macht kan alleen maar dat volk, die volkswil, voorstellen. Tot uitdrukking brengen. Daar een afbeelding van geven. Maar kan daar nooit mee samenvallen, in zekere zin. Dat is eigenlijk het beslissende punt van Lefort. Dus hij zegt, die representatie in de samenleving, die vertegenwoordiging, die is onvermijdelijk. En die kunnen we niet opheffen.
En dat is een andere representatie dan de koning als representatie van God, omdat je dat minder symbolisch en meer direct zou moeten zien?
Ja, die is natuurlijk, die representatie is ook symbolisch, maar die heeft een hele andere... Het is een andere symboliek, omdat die een beroep doet op de verwijzing naar een absoluut punt buiten de samenleving, namelijk goddelijke orde.
Ja.
En niet veranderlijk dus.
Ja.
En dus, ja.
Ja, dus
en
dat,
ook buiten discussie eigenlijk, ja. Want buiten... ons,
speelveld. Ja, zeker, helemaal. Dat is volgens Lefort die democratie.
En die kan dus omslaan in het tegenovergestelde.
Ja, die kan omslaan in het tegenovergestelde. Dus Lefort zegt van... we kunnen eigenlijk het totalitarisme alleen begrijpen als we vatten welke relatie het heeft tot de democratie. Waarom? Ik had het net al over dat ancien regime. Dat stelt zich voor, zegt Lefort, hè, met een verwijzing naar... De medievist Ernst Kantorowicz. Dat ancien regime stelde zich voor als een lichaam. Nu, dat lichaam, dat wordt vernietigd met die democratische revolutie. Dus hij zegt ook wel, de democratische samenleving is een samenleving zonder lichaam. Denk ook aan wat dat concreet betekent. Hè? Het betekent gewoon simpelweg, zegt Lefort, de democratische revolutie. Betekent dat er geen enkel lichaam, en stel je dat heel concreet voor. Denk aan... het lichaam van onze machthebbers. Denk aan de persoon...
Mark Rutte. Ja.
De persoon Mark Rutte.
Veel mensen willen wel graag zo dat één op één aan iemand koppelen... maar zeker. Dat is niet reëel.
Maar nee. Dat is dus volgens Lefort fundamenteel onmogelijk geworden. Het is fundamenteel ondenkbaar geworden, onvoorstelbaar geworden... dat een persoon van nature machthebber is, zoals de koning dat was.
Daarmee is dat beeld van die onthoofding dus ook extra...
Zeker, dat beeld...
krachtig. Ja.
Helemaal. En daarom spreekt hij van desincorporatie, dat lichaam... wordt vernietigd. Nu, juist omdat dat een samenleving is waarbij die verhoudingen, die verbanden, die politieke aanspraak op macht onzeker is geworden en altijd, in zekere zin tijdelijk daarmee ook, altijd binnen instituties in de tijd begrensd is. De instituties maken het mogelijk. Lefort is niet iemand die heel veel spreekt over een democratische institutie zoals parlement, eventueel de gerechtshoven enzovoort. Maar het is duidelijk hè, dat die democratische instituties, hoe je ze ook verder inricht, maar de kern daarvan is dat ze de machthebbers altijd maar een tijdje hun gang laten gaan. 4 jaar, 5 jaar, aan bepaalde regels gebonden. Verdeeldheid is een extreem belangrijk begrip voor die democratie. Dus het begrip division in het Frans. Hè, dus democratie is een samenleving voor me als je een... Als je één definitie van die democratie moet geven, dan zou ik zeggen... democratie is een samenlevingsvorm waarin stilzwijgend verdeeldheid wordt toegelaten. Waarin stilzwijgend verdeeldheid wordt aanvaard. En wat betekent dat woord? Want ik noemde het Franse woord division, wat bij Lefort heel centraal is. Dat woord kun je ook vertalen met, laat maar zeggen, indeling, scheiding, onderscheid. In die democratische revolutie komt meteen al aan de oppervlakte. De mensenrechtenverklaring hè, van 1789. Verklaring van de rechten van de mens en van de burger. Komt al meteen een hele serie scheidingen. En daar legt Lefort heel erg de nadruk op. Komen daar aan de oppervlakte weer die division. Denk aan de scheiding tussen de staat en de burgerlijke samenleving. Voor het eerst wordt die scheiding eigenlijk echt echt zichtbaar dan. Je hebt een eigen staatsdomein dat afgescheiden is van de burgerlijke samenleving. Maar Lefort zegt ook, wat kenmerkt die democratische revolutie en daarna die democratische samenleving vorm ook heel erg. Ook allemaal terug te lezen in de eerste 10 artikelen van die mensenrechtenverklaring. Een scheiding tussen het domein van de macht, waar politiek wordt bedreven. Het domein van, laat maar zeggen, de wet. Een eigen juridisch domein dat eigenstandig is, zelfstandig is. Maar ook het domein van het vrije spreken. Het domein van, dat noemt Lefort het domein van de kennis. Maar je kunt dat ook prima noemen het domein van het vrije spreken. Denk aan wat wij hier doen bijvoorbeeld. Het vrij kunnen spreken over de samenleving. Vrije pers bijvoorbeeld.
Gedachtenvorming.
Gedachtenvorming in den brede zou je kunnen zeggen. Die fundamenteel een ander domein is dan het domein van de macht. Dat daar niet mee mag samenvallen. Denk ook aan scheidingen, de pluraliteit in algemene zin die er is. Van opvattingen, meningen, belangen, levenswijze. Al dat wordt stilzwijgend erkend in die democratie.
Ja, dat die verscheidenheid er is. En dat die verscheidenheid dat daar er is. Dus ook conflict tussen kan zijn of discussie. Maar zeker, dat het allemaal oké is. En is dat ook dat contrast met dat totalitaire systeem?
Ja, dat is het contrast met het totalitaire systeem. Misschien is het goed om te laten zien als ik heb. Ik denk dat ik een beetje heb geprobeerd te laten zien. Dat die democratische revolutie eigenlijk al vanaf het begin, maar ook daarna. Die democratie gaat alleen maar in zekere zin toenemen. Hè. Er komt meer volksinvloed, ook in de 20e eeuw. Denk aan de invoering van het algemeen kiesrecht. Dat is natuurlijk eigenlijk pas een 20e eeuwse uitvinding. Maar dat die democratie eigenlijk altijd een onvolledig gebroken karakter heeft. Het is nooit een soort vol regime. Het is een regime dat gekenmerkt wordt door verdeeldheid, door indelingen tussen bepaalde sferen. Het wordt gekenmerkt door conflict. Weliswaar geïnstitutionaliseerd conflict, maar desalniettemin conflict. Door verdeeldheid in opinies. Mensen staan tegenover elkaar, zijn het met elkaar oneens. En de macht, dat is heel belangrijk, want kijken we naar de macht, dan blijkt ook daar dat die eigenlijk in zichzelf al vaak verdeeld is. De macht is nooit op een vanzelfsprekende manier. Of is niet meer op een vanzelfsprekende manier daar. Is niet meer op een vanzelfsprekende manier aanwezig. Nu, Lefort zegt heel erg, het totalitarisme is de poging. En Lefort uiteindelijk zal hij zeggen dat is een poging die tot mislukken gedoemd is. Die alleen maar kan uitdraaien op grote drama's en op. Bovendien is het een regime dat zijn pretenties absoluut niet waarmaakt, dat totalitarisme. Maar het is de poging om wat te doen om die samenleving weer heel te maken. Die democratische, die samenleving waar een democratische revolutie overheen is gegaan, die niet uit te wissen is, denk ik ervoor. Maar het totalitarisme is in zekere zin de poging om dat toch te doen. Ga dat na, hè? Ga dat na, want denk eens wat bij totalitarisme geprobeerd wordt. Er wordt geprobeerd natuurlijk heel erg om die staat weer met die burgerlijke samenleving te verzoenen, om ze te laten samensmelten.
Ik moet denken, wat is er ook zo'n citaat van Mussolini volgens mij, die zegt dat van alles in de staat, alles voor de staat, ja, alles door de staat, ziet ze van.
Zeker.
Als dat hele leven moet weer, omdat eigenlijk dat ene hoofd van de staat weer teruggebracht wordt.
Helemaal. Dat is
één lichaam.
Heel interessant dat je dat zegt, want Lefort zegt ook van ja, het Italiaanse fascisme is eigenlijk al als eerste met dat concept gekomen aan de jaren 10, denk ik. Eind jaren 10. Van een stato totalitario. Een staat die overal is, die totalitair is. En inderdaad is dat een poging om de staat weer met de burgerlijke samenleving te verzoenen. Om die indeling, heel belangrijk, hè, die indeling tussen de macht, zijn eigen domein van het juridische. Denk aan het feit dat politici zich niet uitlaten over rechtelijke uitspraken bijvoorbeeld. Daar zit wel degelijk een hele diepe betekenis natuurlijk in. Het feit dat vrije spreken, er is een vrije wetenschapsbeoefening. Ik werd getroffen afgelopen zondagavond in die documentaire over Hongkong. Dat een jonge Hongkongse vrouw die zei, ons probleem is, wij mogen niet. Ons probleem is de afgelopen maanden, die Chinese overheid die wil niet dat wij met elkaar spreken over het collectieve leven. Dat wordt al onmogelijk gemaakt. Dat gewoon het simpelweg het spreken. Daar zit iets heel, denk ik, een heel diepe betekenis in. Dat is onmogelijk. Dat wordt als bedreigend ervaren door de macht, voor de macht. Ja.
Hey, en is het idee van Lefort dan dat dat een tegenbeweging is? Dus dat het steeds, hè, eerst heb je die democratische revolutie. Ja. Komt er dan in zijn visie steeds een soort tegenbeweging of tegenreactie die dan totalitaire kenmerken heeft? Of hoe zou je dat zien?
Lefort die zegt eigenlijk van dat totalitarisme komt eigenlijk altijd op. Zoals die democratie opkomt uit het, wat hij noemt, de democratische revolutie. Ook een term van Alexis de Tocqueville. Zo komt ook dat totalitarisme eigenlijk altijd tot stand door een revolutie. Die revolutie, die wordt, en dat is interessant, Lefort zegt, zowel historisch als zeg maar, op een conceptueel niveau, dat totalitarisme voortkomt uit de democratie. Waar kun je aan denken nu? Denk aan de Russische revolutie, de bolsjewistische Russische revolutie, de Oktoberrevolutie. Lefort zegt ook, ja, dat is toch interessant, die komt toch voort uiteindelijk uit een reactie op eerste aanzetten van democratisering. Dus die komt niet voort uit het ancien regime, maar is echt een reactie, is een soort, ik noemde al het woord misschien, het woord bastaardkind van de democratie. Het is in zekere zin een verminking, een omkering van de democratie. De onzekerheid en de onbepaaldheid die de democratie kenmerkt, wordt er niet gedaan in dat totalitarisme. Maar daarmee is het dus helemaal gebonden aan die democratie. Hè? Het is in zekere
zin, weet je, uit het ongemak over de verdeeldheid.
Zeker.
Dat je dus dan zegt van,
zeker.
Dus het moet altijd, zeker, van de weeromstuit worden totalitarisme.
Van de weeromstuit, wanneer dat onvolledige karakter van die politieke samenlevingsvorm op een gegeven moment niet meer wordt verdragen, zou je kunnen zeggen. Dat daar niet meer mee in het reinen wordt. Dat men daar niet meer mee in het reinen kan komen. Lefort zegt ook bijvoorbeeld, wanneer conflicten in de samenleving, binnen die democratische samenleving nog, wanneer die niet meer op een symbolische manier kunnen worden opgelost in de politieke instituties. Wanneer conflicten tot het uiterste worden doorgedreven. Wanneer, laat maar zeggen, vijandbeelden, tegenstellingen, die in principe bij de democratie horen, conflicten. Wanneer die tot het uiterste worden doorgedreven, niet meer een symbolische sublimatie, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden, vinden in die politieke sfeer, dan ontstaat het gevaar, zegt Lefort, dat het beeld van, laten we maar zeggen, het beeld van één volk, wat een heel belangrijke term is binnen dat totalitarisme idee van Lefort, dat de overhand krijgt en dat totalitarisme kan ontstaan. Maar het is dus een reactie, dat is denk ik de kern. Het is een reactie op die democratie.
Maar meestal sluit een beetje af met de link naar de actualiteit. Maar ik moet nu, als je zegt dat die tegenstellingen zijn niet meer in de politieke sfeer op te lossen, denk ik aan Amerika bijvoorbeeld, waar ik denk dat het heel sterk aanwezig is, waarin je een soort gescheiden leefwerelden hebt, denk ik, in zo'n twee partijenstelsel, waar nu weder van twee kanten heen en weer wordt geroepen van lock him up over Trump. En dat ging eerder natuurlijk altijd over Hillary Clinton. Is dat een land waarin dat in de potentie volgens Lefort zo'n is dit het buskruid waar we mee te maken hebben?
Ja, het is interessant dat Lefort niet in zijn teksten niet vaak ingaat op hele concrete situaties. Hij beschrijft
de politiek bij de beschouwing laat. Ja.
Ja, hij beschrijft een dynamiek. Hij geeft soms wel historische voorbeelden. Hij heeft natuurlijk ook allerlei studies gemaakt van zowel de Franse als de Russische revolutie. Maar ik denk als je nu zo net de Verenigde Staten noemt, ik denk dat daar wel degelijk zoiets kan worden herkend inderdaad. Dat de democratie het gevaar in zich heeft, waar ook door de Tocqueville op is geweest in de 19e eeuw al, hè, dat bijvoorbeeld dat een nieuwe conformisme ontstaan, dat de haat tussen personen toeneemt. Dat in zekere zin de gelijkheid die met de democratie gepaard gaat ook kan zorgen voor enorme afgunst tussen burgers. Voor clichébeelden, vijandbeelden tussen burgers. En het is wel degelijk, denk ik, dat gevaar dat Lefort onderkent en dat hij beschrijft. Betekent dat nu dat er in Amerika een totalitaire verleiding is? Dat zou ik niet direct durven zeggen. Maar ik denk wel degelijk dat je die kiemen ziet soms. Denk ook aan wat de president soms zegt. Daar zit natuurlijk wel degelijk een logica in ook vaak. Hè, van wat hij heeft gezegd over rechters. We zien dat in meerdere landen. dat er een democratische moeheid is, maar ook in zekere zin op een gegeven moment een afkeer van die onbepaaldheid, van die onzekerheid binnen dat democratische regime. Daar kunnen natuurlijk factoren een rol in spelen die volkomen begrijpelijk zijn, zoals economische crisis.
Maar wat maakt dan uiteindelijk dat het kan, zeg maar? Want we hebben gezegd, ja, van het volk zit op de troon. Dat is tegelijkertijd altijd, ja, een indirect ding.
Ja.
Wat maakt nou dat dan het kan, zeg maar?
Uiteindelijk is het toch, is democratie volgens Lefort ook niet alleen te reduceren tot, we zouden natuurlijk graag willen antwoorden, ja, het kan niet, want we hebben democratische instituties. Ja, dus
als niet iedereen het ermee eens, ja, is, dan gebeurt het, ja, niet, zeg maar.
Toch is Lefort, hij zegt, democratie laat zich nooit reduceren tot alleen de formele instituties die we hebben. Dus het is niet omdat we die instituties hebben dat er niet toch een heel gevaarlijk ander soort discours kan ontstaan binnen die instituties. Dat maakt, hij zegt, hij noemt dat de economie van de macht. Die kan wel degelijk omslaan, ook binnen die instituties. Dus het is niet omdat we die instituties hebben dat daar binnen niet een antidemocratisch discours kan ontstaan dat de overhand krijgt. Overigens is het natuurlijk wel weer zo dat we die instituties hebben en dat er een verschil is en dat er een vrije rechtspraak is, bijvoorbeeld een onafhankelijke rechtspraak. Bijvoorbeeld in Nederland en andere landen. Maar het is interessant, denk ik. Ik weet niet of het moment is om op de actualiteit in te gaan. Maar wat je hebt zien gebeuren in landen als Hongarije en Polen. Landen die absoluut het algemeen kiesrecht accepteren, maar die tegelijkertijd de vrijheden, de burgerlijke vrijheden, de politieke vrijheden met voeten treden, dat wel degelijk kan gebeuren. En is dat dan direct totalitarisme? Ik snap dat dat nogal een zware term is. Maar ik denk wel degelijk dat daar wel degelijk sprake is van die tendens. Ja. Om die verschillende sferen weer bij elkaar, ja, te brengen. Precies. Lefort zegt ook, het is heel belangrijk. En daarin wijkt hij af, of vult hij aan, zou je kunnen zeggen, op de totalitarisme theorie van bijvoorbeeld een Hannah Arendt. Zegt ook, totalitarisme wordt ook heel erg gekenmerkt door de poging om van de samenleving opnieuw een lichaam te maken.
Paul, je noemt al een aantal namen. Hè? Hannah Arendt noem je nu bijvoorbeeld. Kan je misschien één of twee inspiraties of inspiratiebronnen noemen voor Lefort?
Ja, ik zou bij Lefort, hij heeft er vele. Bijvoorbeeld, misschien wel leuk om te vermelden, is dat Lefort als filosofieleraar op zijn Parijse lyceum had Maurice Merleau-Ponty in de oorlog, die hem ook toegevoegd heeft: vous êtes vraiment filosoof. Maar ik
in
zou
zijn
zeggen
middelbare schooltijd dus altijd.
In zijn middelbare schooltijd. Ja. In zijn middelbare schooltijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik zou noemen bij Lefort, ik zou drie leermeesters van Lefort noemen. In zijn tijd al dode denkers. Dat is op de allereerste plaats Niccolò Machiavelli, de Florentijns van begin 16e eeuw. En verder de 19e eeuwers Marx en Tocqueville.
En dat kun je dus teruglezen eigenlijk in de werken van Lefort. Wat zou jij, als je één werk zou moeten noemen van Lefort, zijn belangrijkste werk noemen?
Dat is een goede vraag, Judith. Ik denk dat ik zou kunnen noemen de bijna 800 tellende studie over Machiavelli uit 1972.
Niet echt het instapmodel dus.
Maar nee. Het punt is, Lefort is heel erg een vragend en zoekend denker. Zoals Paul Frissen dat ooit mooi heeft opgeschreven. Lefort is geen systeembouwer. Het is geen Kant. Het is geen Hegel. Lefort is eerder een iemand die, ja, ik zei het eigenlijk al, een vragend en zoekend denker is. Die absoluut een enorme eenheid in zijn geschriften heeft. Maar die dat niet doet in één groot boek. Hij is veel meer de man van het artikel. Het artikel, het vraagstuk van de democratie. Het beeld van het lichaam en het totalitarisme. De logica van het totalitarisme. Democratie en vertegenwoordiging.
Hey, en er is niet zoveel met Nederlands vertaald, hè? Dus,
nee,
maar
niet heel veel.
Wel wat.
Ja.
Van wat er in het Nederlands is vertaald, zou je daar iets van kunnen noemen? Van wat is nou een aanrader?
Ja, ja, nou, er is een bundel verschenen die Bart Verheij en ik, een collega van mij en een vriend van mij, heb ik samen met hem een bundel gemaakt, getiteld Wat is politiek? Waarin 11 artikelen staan van Lefort. Onder andere de artikelen die ik zo net genoemd heb. Nog een aantal andere. Heel vaak, dit is ook belangrijk om misschien over Lefort nog te vermelden. Het is heel erg een denker die op een historisch vergelijkende, analytische manier te werk gaat en niet op een normatieve manier. Lefort is altijd uitgegaan van historische gebeurtenissen. In zijn leven en ook in zijn denken.
Dankjewel, Paul. Zeer interessant. Ik denk dat we een hoop gehoord hebben. Ook dat is altijd mooi, vind ik, met politieke filosofie. Dat het zeer actueel is. En dat je dus ook altijd een hoop links naar de hedendaagse situatie ziet. We zijn begonnen met Claude Lefort, die een onderscheid maakt tussen le en la politiek. En eigenlijk dus het politieke introduceert. Wat niet alleen maar is van wat er in, zeg maar, in Nederland in de Tweede Kamer dan gebeurt. Maar veel breder is dan dat. We hebben het vervolgens gehad over de democratische revolutie die plaatsvond. Waarin eigenlijk het oude lichaam, het ancien regime, onthoofd is. Letterlijk in 1793 met Lodewijk XVI. En daarna eigenlijk dat lichaam uiteengevallen is. De plek van de troon van de koning eigenlijk, zeg maar, is daarmee symbolisch leeg komen te zijn. De macht is niet meer aan één persoon gekoppeld, maar is een stuk diffuser. Het volk zit officieel is aan de macht, maar dat zit altijd een link tussen, een gat tussen wat de macht is en wat het volk is. En in die democratische samenleving is het normaal dat er verdeeldheid is. Dat er de machten gescheiden zijn, het juridische van het politieke. Dat er verdeeldheid is tussen mensen en dat ze het niet altijd met elkaar eens zijn. En eigenlijk dat ongemak of die struggle daarmee, die wordt opgelost met het totalitarisme. En dat totalitarisme wil eigenlijk proberen dat hele, al die krachten weer onder één lichaam samen te brengen en dat allemaal weer tot één logisch kloppend geheel te maken. Nou, we hebben daar al wat historische voorbeelden van genoemd en ook actuele voorbeelden van hoe je ziet hoe bijvoorbeeld in Polen en Hongarije die beweging ook wordt ingezet om weer dat juridische domein weer eigenlijk bij diezelfde macht onder te brengen. Dus dankjewel, Paul, nogmaals. Echt zeer interessant. En dankjewel ook, Judith, voor jouw rol.
Ja, graag gedaan.
Wij blijven enthousiast doorgaan met deze podcast. Wij gaan ook in de komende weken weer mooie afleveringen maken. We zijn inmiddels ook op social media vertegenwoordigd. Dus volg ons vooral ook op Instagram. Daar zie je ook weer welke nieuwe afleveringen gaan maken. En abonneer je ook vooral in je podcast-app als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble.